Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Koninklijke Marechaussee mag etniciteit niet langer als criterium gebruiken bij het controleren van reizigers. Dat oordeelde het gerechtshof afgelopen week. Het roept de vraag op wat deze uitspraak voor andere instanties zoals de politie betekent, vertelt redacteur Camille Driessen. Hoe diep zit etnisch profileren in ons overheidssysteem?
Het is april 2018 en Panzo Bamenga is een weekendje in Italië geweest.
Ik was in Rome vanwege de bevrijdingsdag. En ik was uitgenodigd om daar te gaan spreken over mensenrechten en over het verwelkomen van nieuwkomers in Europa.
Hij zet zich veel in voor kansengelijkheid en diversiteit in Nederland en dus ook in het buitenland.
Ja, dat zijn onderwerpen die ik zelf heel belangrijk vind en waar ik me dagelijks mee bezig hou. Omdat ik me dagelijks inzet voor een rechtvaardige samenleving. Waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en iedereen een toekomstperspectief heeft.
En die maandagochtend vliegt hij weer terug naar Eindhoven.
Op het moment dat ik uit het vliegtuig stap en ik loop richting de uitgang, plotseling zie ik daar marechaussee-ambtenaren die eigenlijk de weg blokkeren. En in mijn geval vervolgens vertellen dat ik aan de kant moet. Dus dat ik staande gehouden ben en dat er extra controle gedaan wordt op mij.
Dat is niet gebruikelijk, want het is een Schengenvlucht. Schengen, open grenzen. Dus dan heb je geen vaste paspoortcontroles. Maar hij wordt er wel uitgepikt.
Toen gaf ik mijn paspoort en ik draaide me om. En ik zag dat een donkere vrouw staande gehouden werd. Vervolgens zag ik dat er een donkere man staande gehouden werd.
Ja, dus hij vraagt van, waarom doen jullie dit? Waarvoor is het nodig?
En toen kreeg ik antwoorden als, we zijn op zoek naar criminelen. We zijn op zoek naar niet-Nederlanders. Waarbij ik dus antwoordde van, goh, maar hoe zien die criminelen er dan uit? Zien ze er allemaal zwart uit of zo? Want dat zijn de mensen die je nu staande houdt. En daarvan gaf hij aan van, ja, wij weten hoe wij deze criminelen en niet-Nederlands moeten staande houden. Dit is onderdeel van onze werkwijze, van het beleid. En we zijn bevoegd om dit te doen. En ik probeerde hem nog uit te leggen van, dit kan niet. Dit is etnisch profileren. Dit is een ernstige vorm van discriminatie door de overheid. Dit mag je niet doen.
Hij voert in de maanden daarna gesprekken daarover met de marechaussee. Hij wil de situatie proberen te begrijpen, met ze erover praten. Maar er komt eigenlijk uit dat zij het helemaal niet zien als discriminatie. Een officiële klacht loopt op niks uit. En dan is het 2020 en staat hij samen met anderen, nog een medeslachtoffer, een piloot en een trits maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, een rechtszaak tegen de staat. Omdat de marechaussee zich door dit soort acties schuldig zou maken aan rassendiscriminatie. En afgelopen week, na een traject van jaren, kwam er eindelijk duidelijkheid.
De koninklijke marechaussee mag niet langer mensen bij de grens controleren op basis van hun huidskleur. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat discriminerend.
En dat is echt een keerpunt. En het roept de vraag op of dit bij andere overheidsorganisaties, zoals de politie, voor verandering gaat zorgen.
Camille, een belangrijke uitspraak van het gerechtshof vorige week. Misschien goed om dat eerst eventjes helder te maken. Hoe gaat de marechaussee eigenlijk te werk? Hoe bepalen zij wie ze wel of niet uit een rij plukken?
Nou, dat is best wel een complex verhaal, Egbert. Deze uitspraak die ziet op het zogeheten mobiel toezichtveiligheid dat de marechaussee uitvoert. Kijk, je kent natuurlijk als je op een vliegveld komt bijvoorbeeld de hokjes waar je je paspoort moet laten zien. Nou, dat is dit niet, want deze controles die vinden plaats binnen het Schengengebied. Dus daar heb je überhaupt geen paspoortcontroles meer. Maar om daar de misdaad te bestrijden, mensensmokkel tegen te gaan, voert de marechaussee mobiele controles uit. Die zijn dus eigenlijk gericht op illegale en illegaal verblijf. Nou, het komt er dan eigenlijk heel praktisch op neer dat de marechaussee, nadat mensen de grens over zijn gegaan, ze tegenhoudt, staande houdt, hè, zo noemen we dat in het marechaussee- en politiejargon ook. En dan vraagt hij ze naar hun identiteit, nationaliteit, verblijfstatus, paspoort, noem maar op. En die controles vinden echt plaats op basis van risicoprofielen. Het is dus niet dat ze iedere tiende persoon die voorbij komt lopen uit de rij plukken en daar het paspoort van vragen. Nee, ze maken een zeer gedetailleerd profiel op basis waarvan ze bijvoorbeeld bij iedere vlucht bepalen van dit soort mensen gaan wij controleren.
Ik kreeg te horen wat het risicoprofiel was. En bij mij was dat een Nigeriaanse geldsmokkelaar. En dat is dus een persoon die snel loopt, die goed gekleed is en die een niet-Nederlands uiterlijk heeft.
En die selectie op basis van dat soort risicoprofielen, dat mag dus gewoon. Dat is onderdeel van het pakket waar de marechaussee mee mag werken.
Nou, sinds jaar en dag doet de marechaussee het in ieder geval op deze manier. En dat heeft de marechaussee ook benadrukt. Het is niet dat dan maar bij ieder profiel, ze hebben allerlei verschillende profielen, dat daar altijd maar de donkere huidskleur in zat. Of het Aziatische voorkomen. Maar bij sommige profielen wel. En dan kun je dus denken aan, en dat is ook een voorbeeld wat in de rechtszaak is gegeven, dat men weet van, hey, op dit traject, bijvoorbeeld tussen Rome en Rotterdam, daar worden geregeld jonge Nigeriaanse vrouwen gesmokkeld. Nou, en dan stellen ze een risicoprofiel samen, waar dus vrouw zijn zal daarin zitten, een leeftijd zit daarin, misschien ook gedrag, hè, van kijken mensen een beetje weg of lopen ze vlug, maar huidskleur is daar dan ook een belangrijk criterium van. Ander voorbeeld wat ze tijdens de rechtszaak hebben gegeven van, nou, als wij daar dan midden in de nacht in de buurt van de haven rondrijden en we zien Aziatische jonge mannen rondlopen, nou, dat past dan in ons risicoprofiel van Vietnamezen die naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld worden, dus dan gaan we ze ook aanhouden. En dat mocht. De rechtszaak die door Bamenga en de maatschappelijke organisaties is aangespannen, werd in eerste aanleg bij de rechtbank in 2021 verloren. De rechtbank zei van, deze manier van werken door de marechaussee, dat is geoorloofd.
Etniciteit hoeft niet, maar kan wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands vermeende nationaliteit. De rechtbank oordeelt dat dit gebruik van etniciteit bij MTV-controles niet in strijd komt met het discriminatieverbod van artikel 1 van het 12e protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
De rechtbank vond het verhaal dat de landsadvocaat namens de marechaussee vertelde legitiem. En dat verhaal dat komt erop neer dat men zei van, bijvoorbeeld huidskleur of ras, dat is altijd onderdeel van een breder profiel. En als je het maar als één van de selectiecriteria in zo'n profiel gebruikt en je hebt daar ook nog eens een objectieve rechtvaardiging voor, bijvoorbeeld dat er een probleem is met het smokkelen van jonge Nigeriaanse meisjes naar Italië, en het is niet helemaal in beslissende mate dat je alleen maar donkere mensen of Aziatische mensen eruit pikt, nou, dan kan het in dat bredere kader.
Mensen waren echt geschokt. De ombudsman reageerde, je zag dat Kamerleden reageerden. Je zag dat de media reageerde. Er werd een stuk geschreven in in de internationale media, Al Jazeera bijvoorbeeld, waarin stond geschreven als kop: A Dutch court just confirmed to be Dutch is to be white. En dat was gewoon heel pijnlijk.
De rechtbank heeft dat toen niet afgeschoten. Maar de marechaussee heeft rond die rechtszaak wel gezegd van, het mag, maar we gaan het niet meer doen. We gaan onze werkwijze herzien.
Wat er gebeurde, ik meen in november 2021, is dat de marechaussee op een gegeven moment zei dat ze dat niet meer willen. Ze willen niet meer profileren. En dat was natuurlijk goed nieuws om te horen. Maar ja, wat betekent dat precies? Hè, op het moment dat er gezegd wordt, wij willen niet meer profileren. Maar ondertussen ligt er wel een uitspraak van de rechtbank dat zij mogen profileren. Hè, dus dat was voor ons in ieder geval de reden om te zeggen, nee, we moeten echt in beroep gaan. Want die uitspraak van de rechtbank, die moet echt van tafel.
Dus de marechaussee wilde zelf al stoppen met dat etnisch profileren, zeiden ze. Door dat hoge beroep is er nu uiteindelijk ook die uitspraak gekomen dat ze er ook mee moeten stoppen. Wat is er dan precies veranderd? Waarom heeft het gerechtshof anders geoordeeld dan die rechtbank in eerste instantie?
Het gerechtshof zegt eigenlijk heel simpel: zodra ras of etniciteit als een van de gronden voor die controles wordt gebruikt, dan is de beslissing om iemand te controleren automatisch in beslissende mate op ras gebaseerd of etniciteit en daarmee per definitie ongeoorloofd. Daar kan eigenlijk geen objectieve rechtvaardiging voor bestaan.
De conclusie is dat het door de Koninklijke Marechaussee gemaakte onderscheid op grond van ras bij selectiebeslissingen in het kader van het MTV geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Het maken van onderscheid op basis van ras zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging is een bijzonder ernstige vorm van discriminatie, zoals door het Mensenrechtenhof bij herhaling is benadrukt.
En zij hanteren een toets, die is wat complexer dan ik nu zeg, maar het komt er eigenlijk op neer. Zou diegene ook geselecteerd zijn als hij niet zwart was of een Aziatisch voorkomen had? En vaak is het antwoord dan nee. En daarbij wijst het Haagse gerechtshof ook op de gevolgen van etnisch profileren. De gevolgen voor die persoon die iedere keer uit de rij wordt geplukt of op straat wordt tegengehouden. Ze gaan echt expliciet in, ze hebben het over gevoelens van pijn en frustratie, stigmatisering bij deze mensen.
Ja, het is vernederend. Het tast de menselijke waardigheid aan. Want niemand hoort beoordeeld te worden puur op basis van zijn huidskleur. Puur op basis van elementen waar de persoon geen enkele invloed op heeft gehad. En ook niet eens kan veranderen.
Dus in die zin is die uitspraak echt een keerpunt. Zowel juridisch gezien, maar ook echt omdat dat maatschappelijke bewustzijn er zo in zit.
Dit is een absolute mijlpaal wat je dan bereikt. En ja, toen we de rechtszaal uitliepen, kon ik eigenlijk niks anders doen dan heel veel mensen knuffelen. En en echt met elkaar vieren van wat we samen bereikt hebben.
Ja, echt een keerpunt dus, deze uitspraak. Als we het nou eens wat breder trekken, Camille. Etnisch profileren, dat gebeurde bij de marechaussee, eigenlijk in alle openheid. Maar er zijn natuurlijk veel meer Nederlandse overheidsorganisaties die hier ook mee te maken hebben. De politie wordt vaak genoemd. Hoe zit dat daar dan?
De politie is denk ik eigenlijk de meest bekende organisatie wat betreft etnisch profileren. Al die echt wel pijnlijke verhalen die je zeer geregeld hoort over de Marokkaanse Nederlander of de Surinaamse Nederlander die bij een verkeerscontrole weer aan de kant wordt gezet. Ik weet niet of je kan herinneren, maar in 2016 had je rapper Typhoon. En die werd toen in zijn nieuwe witte SUV aan de kant gezet. En die agent was in ieder geval zo eerlijk om te zeggen dat dat ook met zijn donkere huidskleur te maken had. Toen is een hele discussie aangezwengeld over etnisch profileren door de politie. En dat heeft best wel wat in gang gezet. En toen een jaar daarop kwam er een heel nieuw handelingskader, om het maar een mooie term te gebruiken, voor politieagenten, waarin daarmee werd geprobeerd om ze wat bewuster te maken van hoe ze nou dit soort verkeerscontroles moeten uitvoeren. En dat eigenlijk etnische kenmerken, dat daar niet op geselecteerd mag worden. De praktijk is weerbarstiger, blijkt uit allerlei voorbeelden. Maar het toont wel aan dat er een bepaalde beweging gaande is. Maar die beweging gaat volgens eigenlijk alle organisaties die ook bij deze rechtszaak tegen de marechaussee betrokken waren, lang niet ver genoeg.
Ja, en heeft zo'n uitspraak van zo'n gerechtshof over de marechaussee dan ook impact op wat de politie mag? Ik bedoel, is de marechaussee dan een soort voorbeeldfunctie?
Nou, dat was ook een van de eerste vragen die bij mij opkwam en die ik ook direct bij de korpsleiding heb neergelegd. En ja, hun eerste reactie was, nee, wij doen niet aan etnisch profileren. Nou, dat hebben we natuurlijk dus ook in de krant gemeld. Te meer omdat allerlei andere partijen wel vinden dat de politie zich aan etnisch profileren schuldig maakt. En dat deze uitspraak wel gevolgen voor ze heeft. En toen een dag later is de politie eigenlijk gaan draaien. En hebben ze een persbericht uitgebracht met als kop van politie leert van uitspraak etnisch profileren marechaussee. En ja, de plaatsvervangend korpschef zegt daarvan, nou, we moeten echt alert en zorgvuldig zijn bij onze controles. En je kan die uitspraak niet één op één vergelijken. Maar hij raakt toch ook wel degelijk aan het politiewerk. We gaan er naar kijken, van leren en mogelijk onze werkwijze aanpassen.
Ja, dus ze lijken er wel iets mee te willen doen, blijkt uit die tweede instantieverklaring.
Ja, en dat is ook niet zo gek, want die discussie over etnisch profileren bij de politie speelt al jaren. En er zijn allerlei debatten geweest, ook in de Kamer, zijn allerlei oplossingen aangedragen om te voorkomen dat agenten zeg maar vanuit hun onderbuik beslissingen nemen en dus bijvoorbeeld auto's aanhouden met mensen met een donkere huidskleur, waar objectief eigenlijk geen rechtvaardiging voor is. En een voorbeeld daarvan is, of wat geopperd is, om stopformulieren in te voeren. Dat bij iedere controle die de politie doet, wordt bijgehouden van waarom was die controle er. Dat was bijvoorbeeld het voorkomen van deze persoon. Zodat je iets meer grip krijgt op hoe vaak dit nou gebeurt. Er is ook nu een bepaalde app die de politie gebruikt waar dit mee bijgehouden zou kunnen worden. Maar het probleem daar is dan weer dat het statistisch niet goed verwerkt wordt. Dus we eigenlijk niet goed weten wat er nou aan de hand is.
Ja.
En de politie belooft ook op dat vlak dit jaar voor het eerst te gaan rapporteren. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat tonen.
Ja. Ja. Dus de marechaussee moet om door die uitspraak van het gerechtshof. De politie zegt er ook mee bezig te zijn en om te willen. Zijn er nou ook nog andere overheidsinstanties waar deze uitspraak gevolgen voor kan hebben als het gaat over etnisch profileren?
Nou, wel als je bijvoorbeeld Amnesty International vraagt, een van de dragende krachten achter deze rechtszaak. Die zeggen, ja, dit heeft ook impact op bijvoorbeeld gemeenten en hoe zij fraudecontroles doen. Of de Belastingdienst is natuurlijk al sinds de toeslagenaffaire een bekend voorbeeld, maar misschien zit het daar ook nog niet helemaal lekker. Want eigenlijk wat het Hof zegt, en dat is echt klip en klaar, je mag gewoon ras of etniciteit niet gebruiken bij opsporing. Ook niet bij fraudeopsporing. En het heeft ook gevolgen, omdat je kan de Kamerbrieven erop nalezen. Ministers van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld steeds het standpunt hebben uitgedragen dat zolang etniciteit bij die controles niet het enige of doorslaggevende criterium is, het gebruik ervan soms wel gerechtvaardigd kan zijn. En dat is toch echt niet wat het Hof zegt. Dus die uitspraak is dus wel degelijk breder dan alleen tegen de marechaussee, om het maar zo te zeggen.
Als we nou nog even teruggaan naar die marechaussee, naar de praktijk zeg maar, waarmee zij nu in de haven en op Schiphol hun werk doen. Ze mogen dat dus niet meer doen op basis van die etnische profilering. Hoe gaan zij hun werk veranderen? Hoe gaan zij dat oplossen, zeg maar, dat ze dit niet meer kunnen doen?
Ja, dat is een goede vraag. En daar zijn ze zelf ook nog niet uit. Ze zijn echt druk aan het bestuderen van hoe moeten wij nu onze controles opnieuw inrichten. En zij zitten volgens mij best wel met het effectiviteitsvraagstuk in hun maag. Want ja, gewoon maar random mensen controleren is minder effectief. Zo is in ieder geval de gedachte dan als je op bepaalde selectiecriteria dat doet. Waarvan jij al een idee hebt van, oh ja, hier wringt de schoen, hier moeten we opletten. Het is gewoon onmiddellijk in werking getreden. En staatssecretaris Erik van den Burg heeft ook gezegd, stop ermee. En we gaan ook kijken wat het voor de rest betekent, maar stop ermee. De rechter heeft gezegd, stop ermee.
Op het moment dat iets rassendiscriminatie is, dan is het verboden. En dan zul je dus gewoon een andere manier moeten vinden om dat te doen. Want anders zeg je dus dat het discrimineren dat het minder belangrijk is dan het andere doel wat je wil bereiken. En volgens mij geef je daarmee een verkeerd signaal. Want discriminatie is is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt die wij kennen. Het is niet voor niks artikel 1.
En kijk, wat nog onduidelijk is, is ook van in hoeverre is het boek nu gesloten. Want de staat kan gewoon nog naar de Hoge Raad stappen en bijvoorbeeld aanvoeren, ja, het gerechtshof heeft daar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verkeerd uitgelegd. Dus in zekere zin heb je een historische uitspraak. Maar die is nog niet helemaal in steen gebeiteld. En we moeten echt nog even ook gaan zien van wat is nou de daadwerkelijke uitwerking.
Dankjewel, Camille.
Ja, tuurlijk. Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Gal Tzadok-Hai. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.